106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft. Nu volgt het gesprek van de week.
Beste luisteraars, hartelijk welkom terug bij Kerk Radio Delft. Het programma met de kerken, voor de kerken, door de kerken. Luisteraars, van harte welkom. Het gesprek van de week is met Fred van Helden. Alweer bijna 4 jaar dominee hier in Delft, in de Hofkerk. Fred, ik heb een vraag aan la tante S. Wie is je vader en wie is je moeder?
Wie mijn vader en wie mijn moeder zijn. Mijn moeder was. Ze is helaas overleden. Een hele lieve vrouw was ze erbij. En zij is een tijd kooklerares geweest op de huishoudschool.
Kijk, dat waren nog eens tijden.
Ja. En mijn vader die was gemeentesecretaris. Eerst ambtenaar geworden, later gemeentesecretaris geworden in Bergsenhoek.
Mm-hmm.
En die maakte nog de tijden mee dat zij vrijgemaakt waren. Vrijgemaakt gereformeerd. Nou.
Dus daar ben je. Je bent dus niet in een traditioneel domineesgezin groot gegroeid.
Nee.
Dat heeft waarschijnlijk ook je geloof behouden.
Ja, het was wel zo dat mijn vader graag zou willen dat hij dominee was geweest.
Ja.
En hij stond er vroeger, had je van die hekjes had je erbij waar je was overheen hing.
Ja.
En dat zette hij dan wel neer. En daarachter deed hij alsof hij dominee was toen hij klein was. Op welke manier kan je als kind spelen? Hè?
Ja.
Ja.
Nou, dat is toch wel heel mooi.
Ja.
En je bent daarna waarschijnlijk gaan studeren. En waar heb jij gestudeerd?
Ik heb gestudeerd in Kampen.
In Kampen.
Ja.
En
dat was omdat ik had wel verschillende ideeën wat ik wilde gaan studeren. Maar mijn ouders vonden, ik was de jongste thuis, toch wel zo veilig als ik in de buurt ging studeren waar mijn broerstring was gaan studeren.
Ja.
En een broer van mij, Gert, die is ook theologie gaan studeren en die studeerde ook in Kampen.
Mooi. Is jouw broer Gert ook predikant geworden?
Die is ook predikant geworden.
Tjonge, zegt. Dus er lopen twee van die helden rond, om het zo te zeggen.
Maar het was een hele bijzondere tijd eigenlijk om daar wat over te vertellen. Want vlak daarvoor en mijn motivatie om theologie dan te gaan studeren, was juist niet dat ik een hele positieve ervaring had met de kerk.
Juist.
Het kwam er eigenlijk uit omdat er was een dominee geweest in Bergsenhoek. En die was uit de kast gekomen. Die had verteld dat hij homo was.
Mm-hmm.
En dat was binnen die vrijgemaakte kerk die daar zat. En nou ja, dat kon daar niet.
Een brandje.
Dus dat was een brandje daar. Dus die stapte daarop. En mijn vader, die was de voorzitter van de kerkraad op dat moment. En die zei van, nou kan je bij ons niet werk komen doen. Nou, dat was op zich was dat allemaal goed en wel, zeg maar, dat dat ging. Maar het was een beetje te snel eigenlijk geregeld binnen de hele kerk daar. Er kwam ineens tegenstand daarin.
Ja.
En zodoende dat mensen ook zeiden van, nou, wij gaan ons vrijwillige bijdrage niet meer betalen. Op het laatst toen was het zover dat hij kon beroepen worden, die dominee kon vanuit onze kerk dus beroepen worden om geestelijk verzorger te worden elders in het land. Alleen dat gaf de moeilijkheid erbij voor de mensen die de tegenstander waren, dat ze dan het beroep wel moesten goedkeuren om hem, zeg maar,
elders te laten gaan.
He, dan waren ze wel van het, als je het nu een probleem mag noemen, waren ze wel van het probleem, waren ze af. Maar dan moesten ze principieel wat slikken.
Wat een moeizaamheid, hè?
Ja. En dat gaf mij dus het idee van, nee, ik ga wel studeren daar. Maar ja, ik heb het idee van, er moet wel meteen wat in de kerk veranderen. Er moet meteen een grotere openheid zijn en een grote rechtvaardigheid erbij. En met dat rechtvaardigheidsgevoel ben ik gaan studeren.
Precies. En kon je dat daar in Kampen ook echt gevoed krijgen? Vond dat weerklank?
Ja en nee. In Kampen waren en heel veel studenten waren erbij die hele leuke GJV-ervaringen hadden. En er waren erbij die...
GJV, even voor de
luisteraars. Ja, de gereformeerde jeugdverenigingen.
Ja.
Die hele leuke ervaringen daar hadden. En anderen die er al aankwamen, waarvan ik toen al zei van, die zijn al dominee, maar ze moeten alleen nog 6 jaar studeren.
Is dat het type student wat studeert zoals een hond zwemt? Spring in het water en ik zwem erdoor en ik spring eruit en ik schud alles weer af.
Precies,
alsof ik niks gehoord
dat idee kreeg ik, ja.
Ja.
Maar aan de andere kant zaten er ook mensen erbij en die waren, die hadden zeg maar de 60 jaren niet meegemaakt, maar die deden in die 80e jaren, deden zij van, nou, wij zijn de 60e jaren nog eens.
Ja.
En wij willen het hele onderwijs willen wij hervormen. Zoals laatst op de UvA, zeg maar, zat. Zo was dat.
Juist.
In die tijd in Kampen.
Op de Tuk.
Op de Tuk was het toen, ja.
Ja. En je hebt daar dus op zich wel een mooie tijd gehad. En waarna ben je toen, nadat je helemaal afgerond was, al die studie, al die brandende hoepels erheen gesprongen, kerkenopleiding, leervicariaat. Wat is toen je eerste aanstelling geweest als predikant?
De eerste aanstelling waar ik ben begonnen, dat was op Texel.
Ja.
Wij woonden ervoor al in Friesland, maar daar werkte dus mijn vrouw Caroline, die werkte daar.
Mm-hmm.
Maar op Texel zijn wij toen samen.
En jouw vrouw werkte toen ook als predikant?
Ja, die werkte al in Gaarst en Verwoude. Twee hele kleine dorpjes in Friesland.
Ja.
En zo kwam ik dus later op Texel, ging ik beginnen. Nou, ook dat was een hele verandering erbij, want zoals zoals jij dat noemde, die mensen als een hondje zwommen en daarna allemaal afschudden.
Ja.
Deed ik precies wat anders.
Precies.
Ik deed een jasje aan en dan ging ik dominee spelen.
Ja, dat kan ook.
Ja.
Ja.
Totdat nou op een gegeven moment ik dacht van, nou ja, dat is niet mijn stijl. Zo zit ik er niet. Zelf zit ik daar. En dat moest ik
zeggen. Dat voelde niet goed.
Nee, dat voelde niet goed. Dat voelde echt als een jasje. En soms ook wel als een jasje dat zeg maar beklemde. Van mensen die op je kijken, over je schouder meekijken. En die zeggen van, nou, op die en die en die manier moet jij dominee zijn.
Ja, dat ging knellen.
Ja. En ik moet echt dominee zijn, heb ik geleerd. Ik moet het heel dicht bij mezelf houden.
Mm-hmm.
Een mens zijn met een spijkerbroek aan, met een gewoon trui aan. Zo sta ik tussen de mensen. En praat maar niet van meneer. Zeg dominee Fred, mag je zeggen.
Ja.
Maar anders zeg maar gewoon Fred. Want als je meneer Van Helder gaat zeggen, dan begin ik achter morgen te krabben en denk ik...
Maar heb je iets van me nodig?
Nou moeten ze wat, ja.
Ja. Ja, en heeft dat voor jou ook te maken met wat ik denk ook, hè, dat voor luisteraars, dat mensen dat ook heel erg verlangen, hè? Een gevoel van authenticiteit van je voorganger. Dat ze denken, dat is oprecht, dat is eerlijk, dat zit ook in zijn bast.
Ja.
Toch?
Dat moest ik inderdaad leren, om het echt authentiek te dominee te zijn op mijn manier. En in die tijden dat wij zo'n leervicariaat deden en verplichte nascholing heette dat, merkte ik dat er bij mij wel onzekerheid zat.
Mm-hmm.
Maar die onzekerheid, dat is eigenlijk wel het mooie ervan. Dat is een, die merkte ik, die zit bij veel meer mensen zitten die.
Yeah.
En dat is ook een antenne is dat erbij om voorzichtig te zijn. Met dat woord van God. En dat niet zomaar te pas en te onpas overal eventjes strooien.
Juist.
Daar moet ik altijd het hebben van, nou, dat moet ik wel zorgvuldig, moet ik daarmee omgaan.
Ja. Wat is nou, als je nou zelf zou moeten kiezen tussen, qua term voor jezelf, zie je jezelf als dominee, als de preekterg op de kansel, zie je jezelf als herder, of zie jij jezelf meer als dienaar van de Heilige Schrift? Wat zou je dan kiezen?
Ja, ik zie mijzelf voor een deel als leraar.
Mm-hmm.
En als voor een deel zie ik mij als, als wandelaar met de mensen mee.
Dat zou ik echt zeggen, dat is dat herderschap.
Ja, herderschap. Maar herderschap moet ik altijd wel wat verklaren. Herderschap geeft het idee dat je achter de of voor de kudde uitloopt.
Ja.
Of achter de kudde aan is het eigenlijk.
Ja.
Nou, ik heb toevallig net van de week heb ik schapen moeten vangen.
Hoe kwam dat zo?
Toen was ik eventjes op Texel was ik. Toen moesten we schapen vangen. Nou weet ik ook hoe springerig schapen kunnen zijn. En hoe wild ze kunnen zijn. Dus hoe voorzichtig je daarmee om moet gaan om die bij elkaar te brengen.
Ja, het is een kunst.
Ja.
Ja.
Ik kreeg er echt bewondering voor die herders die met hun hond even weten te fluiten. En zeggen van, nou, daar moet er een bij. En dat hou je zo bij elkaar.
En ik denk ook van dat stukje authenticiteit en dat zoeken daarnaar. En ook dat je zegt van dat je eigenlijk geen jas draagt, maar dat het gewoon echt bij je hoort en bij je past. Zeg je, dat is ook echt een zoektocht. En die heb je daar in Texel ook echt de ruimte kunnen krijgen, ook om dat ook echt te doen.
Ja.
Ja. Hoe is dat nu voor jou, nu je hier zo in Delft werkt in de Hofkerk? Hoe voelt dat?
We gingen hier naartoe met ook het idee van, nou, ik ga veel meer proberen hier dat een beetje dat missionaire kant. Nieuwe wijk, mensen erbij halen. En ik heb me gewoon wel wat vergist in hoe moeilijk het is om vanuit een dorpscultuur naar een stadscultuur te gaan. Waar ik zo vertrouwd was in die dorp met een mensen die je zo direct tegenkwam en eventjes sprak.
Ja.
Dat goed bij mij past. Eventjes sprak in de winkel of eventjes sprak op straat. En hier het allemaal je mensen alleen ziet op de zondag. Dat is echt het moment dat die hele kudde met die schapen
er is.
Eventjes bij elkaar is erbij.
En dan is het 11 uur en dan op, dan is het weer weg.
Ja, en dan schieten ze allemaal weer de andere kant schieten ze op.
Ja. Wat is voor jou het grootste verschil tussen het werken in zo'n context als Texel en een context als hier in Delft?
Dit is denk ik het grootste verschil erbij. Dat veel moeilijker is om daar die contacten en die netwerken zo te leggen.
Is dat voor jou dan ook lastiger om dan hier dominee te zijn als in de context van een dorp?
Ik vind het inderdaad nog steeds moeilijk erbij.
Ja.
Ik wil niet zeggen moeilijker, maar ik begin me er steeds meer zeg maar, wat in tussen te voelen.
Mm-hmm.
Maar je bent in een stad, ben je een kerk en dan ben je soms een eiland in de stad.
Ja.
En in een dorp ben je wel een kerk, maar je bent een deel van het dorp.
Dus je wil zeggen, daar zit je meer nog ingebed in de sociale cultuur.
Ja.
Terwijl je zegt, in een stad is dat eigenlijk al veel meer verwaterd.
Ja.
En ook zelfs binnen de gemeenschap is dat ook wat meer verwaterd.
Ja.
Is dat een beetje aan het wegzakken
ja,
eigenlijk.
Ook binnen de Hofkerk, dat klinkt misschien vervelend voor de mensen daar, maar je merkt nog steeds dat er verschillende culturen en groepen zijn.
Ja, dat zal ook wel blijven, denk
ja.
ik. En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek.
Goeiedag luisteraars, hartelijk welkom terug bij het gesprek van de week met Fred van Helden van de Hofkerk, een wijkgemeente Hof van Delft, een onderdeel van de protestantse gemeente Delft. En we hebben het ook over gehad, over het verschil wat je zegt tussen werk op Texel in zo'n context van zo'n dorp, waar het vanzelfsprekend is eigenlijk je positie, en hier. Heb je ook het gevoel dat je hier ook meer strijd eigenlijk moet leveren om jezelf te laten zien als kerk?
Ja, je moet hier veel meer laten zien. Alhoewel, dat is ook. De strijd is anders. Je kon in een dorpscultuur. Daar liet je zien door wie je was.
Ja.
En omdat het dorp ons kent ons is. Weet men van, nou ja. Met de kerk heb ik niet zoveel misschien, zeggen ze dan. Maar met jou als dominee.
Ja.
Oh, daar kan ik het wel aardig mee doen.
Juist.
Dus door die persoonlijkheid, daar kwam ik er zeg maar tussen. Dat is hier in een stadscultuur is dat veel moeilijker, want je bent veel minder zichtbaar ben je erbij. Dus je moet meer je best doen om je te laten zien.
Dus je moet presenter zijn.
Ja.
Ja. En is dat voor jou ook iets wat je zoekt ook met je wijkgemeente? Je zegt, hoe lukt me dat nou dat mensen ons ja makkelijker, ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend weten te vinden?
Ja, dat is wel mijn streven ernaar om dat te doen. Een van die voorbeelden hoe we dat doen, dat was bijvoorbeeld door de Passion om dat te laten zien. Dat is heel duidelijk, kan je dan even laten zien van nou, hier staan wij voor. Dit is het verhaal van het lijden van Jezus.
Mm-hmm.
En dat willen wij ook verpakken, zeg maar, in een moderne tijd willen wij dat.
Ja.
Op andere momenten willen we dat ook doen door juist zo heel in de buurt te zitten. Dat lukt voor een deel. En dus voor een deel is dat nog een streven daarnaar. Wij hebben binnen de Hofkerk zijn er namelijk zoveel verschillende activiteiten. Als je daar op een door de week is doorheen loopt, denk je van, oh, is dat er? Nou, er zijn een sozister op een woensdag. Dan op een donderdag is de volgende. Dan is er de week erop een andere soos op de donderdag. Dan hebben we nog elke dinsdag is er een koffieochtend. Dan zijn er nog maaltijd is er eens in de maand. Nou, dan is er nog eens van de Johannitengroep. Doet ook nog eens een maaltijd erbij. En die dingen die zijn er wel. Maar voor een deel lijkt dat alsof dat nog een beetje binnen de kerk zeg maar zelf is.
Ja.
En we willen allemaal dat dat voor de buiten is. Voor de hele buurt erbij betrokken. Maar we hebben nog niet de manier gevonden hoe we die buurt er nou zo bij kunnen trekken. Hoe we er gewoon kunnen laten zien van dit hebben wij al.
Is het, denk ik, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk de analyse die voor veel kerken ook geldt, ook in Delft. Gebeurt ontzettend veel, maar het is gauw binnenkerkelijk. En blijkbaar zit het ook niet in onze botten om heel erg sterk te denken vanuit het buitenperspectief. Van wat zoeken mensen nou van buiten af? Maar dat we erg de lat leggen. Waar leggen mensen nou eigenlijk de lat als ze gemiddeld gezien naar de kerkdienst toekomen? Ik heb altijd idee dat ze die leggen op een dienst als ze die zelf in een jeugd ervaren hebben.
Ja, dat zou kunnen. Het is natuurlijk heel verschillend. Want die moeilijkheid maak je mee als een dominee. Dat je voor heel veel verschillende groepen eigenlijk dominee bent. En dat hebben mensen denk ik in de kerk niet altijd zo door. Sommigen hebben dat wel door, maar niet iedereen heeft dat zo door. Dat je en ouderen probeert aan te spreken en tegelijkertijd probeer je jongeren aan te spreken.
Ja, vanaf 1 jaar zeg maar.
Vanaf al 1 jaar, ja. En dan zegt, en dan als je dan een lied hebt waarvan het de melodie zo kinderlijk is, zeggen ouderen van ja, maar dat kan je niet maken, weet je wel. Zeggen ze van, daar worden wij niet mee getrokken. Maar die kinderen juist wel.
Ja.
Dus waar ik naar zoek binnen dat hele kerk van binnen de Hofkerk, is om dan eigenlijk een sfeer te creëren dat men het ziet als een grote familie.
Ja.
En je bent 1 grote familie ben je erin, met opa's tot en met alle kinderen. En je vindt het fijn als je die familie, als er voor iedereen wat te vinden is.
Ja.
En soms heb je daar je doelgroep, leg je nadruk op tieners.
Mm-hmm.
Nou, dan hoop je dat als je die tieners te zijn, dat die opa's en oma's niet zeggen van, dan ga ik maar eens even buurten bij Tante Marie in een andere kerk.
Juist.
En aan de andere kant, als het voor de ouderen doet, dan hoop je weer niet dat die tieners zeggen van, dan blijf ik maar eens even in bed liggen.
Lukt dat?
Half en half lukt dat.
Hij schudt met zijn hoofd, moet ik even zeggen.
Ja, precies.
Ja, dat is natuurlijk ook echt wel een dilemma.
De gedachte van de week.
Toen wij het hadden met Willem-Jan Pijnak-Hoorijk, ging het over de vraag van gebed en of dat enig verschil uitmaakt. Nou, het maakt ze wel degelijk verschil uit. Ik zal u vertellen over een jongen. En die jongen die heeft veel moeite heeft hij met zijn zelfbeheersing. Zijn vader was een wijze man, was dat. En die gaf hem een aantal spijkers. En die zei hem, iedere keer als jij nou je zelfbeheersing verliest, dan moet jij een spijker in de achterkant van de schutting slaan. Nou, de eerste keer toen hij boos werd, sloeg hij er meteen 37 spijkers in. De volgende weken leerde hij wat met zijn kwaadheid om te gaan. En sloeg hij er veel minder in. Uiteindelijk lukte het hem steeds meer om zijn zelfbeheersing te beheersen. En had hij niet meer nodig om spijkers erin te slaan. Uiteindelijk kwam de dag dat hij dus die zelfbeheersing niet meer verloor. En hij vertelde dat aan zijn vader. En zijn vader vertelde hem dat hij nu elke keer als hij zijn zelfbeheersing behield, nou eens een spijker uit de schutting moest halen. Nou, de dagen gingen voorbij en de jongen was eindelijk zover dat hij zijn vader kon vertellen dat alle spijkers waren verdwenen. De vader nam de jongen mee bij de hand en samen gingen ze bij de schutting staan. En hij zei, je hebt het goed gedaan, mijn zoon. Maar kijk nu eens een keer naar die schutting toe. Die schutting zal nooit meer hetzelfde zijn. En ze keken naar die schutting. Die schutting zat vol met gaten. Als je dingen zegt in je woede, dan laten ze littekens achter. Net als deze gaten. Je kunt iemand met een mes steken en het er weer uittrekken. Maar het maakt niet uit hoe vaak je het zegt dat het spijt, maar de wond zal er blijven. Een verbale wond kan even erg zijn als een fysieke wond. De vader van de jongen had gelijk. We kunnen het verhaal soms heel wat bij anderen aanrichten. Opmerkingen komen soms spijkerhard aan. Vaak gebeurt dat in een moment dat je jezelf niet beheerst, in woede of uit teleurstelling. Deze uitbarstingen kunnen soms blijvend sporen achterlaten. Verhoudingen tussen mensen kunnen voor een lange tijd verstoord raken. In de Bijbel kennen wij ook een verhaal, een heel bekend verhaal, waarin het gaat over spijkers. Het is het verhaal van de Romeinen die Jezus aan het kruis slaan. De woede over zijn optreden van Jezus is zo groot dat zijn eigen volk roept, kruisig hem. Zijn kruisdood heeft blijvende sporen achtergelaten in de geschiedenis. Zijn dood moest ons leven brengen. In het offer van zijn dood nam hij de zonde van de wereld weg. Althans, zo leren we dat. De werkelijkheid is dat de mensheid is doorgegaan met het slaan van onherstelbare wonden. De zonden zijn de wereld nog niet uit. En als wij dan in zo'n nacht van het gebed gaan bidden, mogen wij hopen dat het eigenlijk is zoals een ijsblok. Steeds blijven bidden en dat die ijsblok telkens druppels laat vallen, zodat uiteindelijk het ijs helemaal verdwenen is.
Dankjewel, Fred, voor deze gedachte over vergeving eigenlijk. En de schade die we aanrichten in het leven. Ik denk dat alle mensen zo rondlopen met hun wonden die ze zelf dragen, doordat anderen in hun schade aangericht hebben. En met het diepe besef dat we in anderen ook altijd wonden maken.
Ja.
En hoe gaan we met elkaar om als mensen die elkaar gehavend hebben? Ik zou zeggen dat het barmhartigheid ten opzichte van elkaar ook moet wekken.
Ja.